voor mij, gewoon nog een keer. En hoe hebben jullie het gedaan dan? Ja. Precies, zo wordt hij inderdaad. Als ik zeg, de Heer is opgestaan, dan zeggen jullie, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan zo hard mogelijk. Hè. Dat vindt, lijkt me mooi, ook voor de opname van deze dienst. De Heer is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan.
Amen. Geweldig. Ja, en nou is mijn dag maar goed. Even installeren hoor. Ja, ik wil het met jullie hebben vanochtend over een bepaald aspect van het paasfeest. En dat is het lege kruis. Ik weet niet, jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel... bij mij zit die vast... Zo. Vergeet dit beeld nooit meer. Maar... ik weet niet wie van jullie regelmatig waarschijnlijk niet allemaal in een katholieke kerk komt. Iemand wel eens? Of nooit? Jawel, toch? Ja. Als je goed kijkt naar, zoals in protestantse kerken en in katholieke kerken, daar hangen traditioneel, staat of hangt ergens een kruis. Wat is het verschil? Ja, in de katholieke kerk, meestal, dan zie je dat de crucifix, zo noemt men dat, die is nog met het lichaam van Jezus. En in de protestantse kerk is hier vrijwel altijd een leeg kruis. En dat is, ik vind dat rijk, persoonlijk. Het is niet het een of het ander, het is een en het ander. In de katholieke geloofstraditie zie je dat daardoor de lijdende Christus centraal staat. En hoe het lijden van Christus dicht bij ons lijden komt. Maar ook hoe daardoor het accent even gelegd wordt op waarom was dat lijden nodig. En in de protestantse traditie, daar zie je dat het gaat over de opgestane Christus. De Christus die niet meer aan het kruis is, die niet meer in het graf is, maar die is opgestaan, die zit aan de rechterhand van God. En daarmee gaat het over de toekomst. En als je die twee dingen bij elkaar brengt, dan heb je denk ik een heel belangrijke, rijke boodschap, beeld van het paasevangelie. Nou is er alleen aan de meeste protestantse kruisen nog wat mis, vind ik. En daar wil ik het vanochtend even met jullie over hebben. Want er ontbreekt iets aan dat kruis. Toen Jezus van het kruis was afgehaald, toen lag of stond, het hangt er vanaf welke, ik zie wel bijna zeggen welke film je bekijkt. Bij sommige films dan wordt het kruis naar beneden gegooid en dan wordt hij eraf gehaald. Bij anderen dan klimmen ze omhoog met een ladder en dan wordt de Heer Jezus eraf gehaald. Hoe het ook gegaan is, dat kruis dat stond of lag er niet zo bij. Er ontbreekt hier iets. Wat ontbreekt er? Ja, harder. Het bordje bovenop het kruis, ja. En kijken of dat goed gaat. Hij kon net blijven staan. Hou jij hem vast, dan ga ik preken, oké? Dan. Ik heb hem zo weer nodig, hoor. En blijf maar heel even staan, dat is wel goed voor je. Dat is helemaal niet verkeerd. Ik lees jullie even voor. Ik kan het uit alle evangelieën voorlezen. In Matthäus 27 bijvoorbeeld, daar staat... En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen hem aan. Dit is Jezus, de koning der Joden. En in Markus 15, vers 26... En het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermeldde, luidde... De koning der Joden. En in Lucas 23, vers 38... Er was ook een opschrift boven hem. Dit is de koning der Joden. Dus nou, ik heb een zo'n hout gezaagd gisteren. Eergisteren. En met twee spijkers erin. Ik wilde eigenlijk assistentie vragen van iemand die vaardig is met hamers... Zonder zichzelf te verwonden, dit bordje hier zo netjes boven op het kruis kan bevestigen. Wie durft dat aan op paasmorgen? Ja, dan gaan we hem neerleggen, ja. Nee, maar kijk, dat is al duidelijk een vakman. Die snapt al, dat moet je niet staande doen. Jaap, kom erop. En sla ze er niet helemaal in, want dan kan ik hem er nog uit krijgen. Kijk, dat is mooi. Ja, ik moet hem er ook nog afhalen. Kijk, mooi. En nou weer even overeind zitten, Jaap. Dan kunnen we het allemaal zien. Ja, nee, hij kon mooi staan daar straks, dus dan proberen we dat weer. Ja, het ging goed. Daar is hij op gemaakt, volgens mij. Kijk, en jullie zien achter mij, als het niet goed gaat, waarschuw je me even, hè, voordat ik hem op. Goed. Nee, hè, dat is... Nou, komt wel goed, hoor. Komt wel goed. En... Zo. Een van de twee, van de vier evangeliën, die heb ik nu nog net niet voorgelezen. Waar ze vermelden het dus alle vier, de evangeliën, dat bordje daar werd opgetimmerd. Maar in het evangelie van Johannes wordt het iets uitgebreider beschreven. Daar staat dit. Pilatus liet ook een opschrift schrijven op het kruis plaatsen. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen vele Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Vandaar dat ik even nog niks heb opgeschreven, want dan kan ik het niet lezen en jullie ook niet misschien. De overpriesters van de Joden zeiden toen tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Dus dat is even een heel bijzonder detail, dat de andere drie evangeliën die melden, er staat gewoon Jezus de Nazarener, koning der Joden. Maar Johannes die vermeldt, nou daar was nog wel wat protest tegen van de kant van de overpriesters. In Filippenzen 2 vers 5 tot 11, daar staat dit. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle namen geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, Paulus bevestigt dus in de brief aan de Filippenzen heel expliciet wat daar op dat... plaatje op dat afbeeldingje stond. Alleen hij maakt het nog breder. Hij zegt niet alleen is de opstanding van Jezus uit de dood een bevestiging van het feit dat hij de koning van de Joden is. Nee, omdat hij dit gedaan heeft, heeft God hem een naam boven alle namen gegeven. En zal alle knie buigen voor Jezus en elke tong belijden dat Jezus is Heer. Vervolgens zie je, als Jezus dan is opgestaan in een van de eerste ontmoetingen met zijn discipelen in Matteüs 28, dan staat er dit. Ik lees hem even voorbeeld voor uit de NBV-vertaling. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus komt dichterbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus zelf, na zijn opstanding, bevestigt het dus. Niet alleen Paulus zegt het, maar Jezus zelf zegt het. Mij is inderdaad nu door de Vader alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En daarmee is er nu een keuze en die wil ik je eigenlijk met dit paasfeest meegeven. Hier stond door Pilatus opgeschreven Jezus de Nazarener, koning der Joden. Maar als we er nu eens stippellijnen van maken. Jezus de Nazarener, koning van. Vul jij dan jouw naam ook in? Nou, er waren de fariseeën die zeiden, nee. Hij is onze koning niet. En daarmee raakten ze eigenlijk de kern van het hele verhaal aan. Want wat zij zeiden, hij zei dat hij de koning was van de Joden. Hij zei dat hij de Messias was. En C.S. Lewis die heeft dat in zijn boeken op een gegeven moment heel mooi weergegeven. In een van zijn boeken, de auteur C.S. Lewis, misschien ken je hem wel, van de Narnia-verhalen. Die zei op een gegeven moment, je moet je realiseren dat er zijn maar twee opties. Of Jezus is wie hij zegt dat hij is, of hij is een volstrekt gestoord persoon geweest. Die dingen beweerde die alleen maar een gek kunnen beweren. Maar het is of het een of het ander. En als het zo is dat hij is wie hij zegt dat hij is, dan heb je een keuze te maken. En wat die fariseeën dus heel duidelijk zeiden, volgens ons is hij een gestoord iemand geweest. Hij beweerde dat hij de Messias was, maar hij was het niet. Als ik kijk naar wat er gebeurd is in het wat je leest in de evangelie over zijn leven. Als je kijkt naar wat er gebeurd is op Paasmorgen. En hoe dat steeds weer bevestigd werd daarna. Doordat Jezus verscheen aan heel veel getuigen. Hoe als je kijkt naar de geschiedenis sindsdien. Dan kan ik niet anders dan concluderen dat het waar was wat hij zei. Hij is de Messias, hij is de koning der koningen. Maar hoe dan ook, je hebt een keuze te maken. De claim die daar op het kruis stond, die doet een appel op ieder van ons. En je hebt een keuze te maken die ook iets betekent. Want als je zegt, hij is ook mijn koning. Het woord koning zoals wij dat kennen is een beetje inflatie ten opzichte van wat de oorspronkelijke betekenis was. De koning, je zou kunnen zeggen, was degene die eigenaar was. Degene die heerste over alles in zijn land. De koning was het absolute gezag onder God. Heel lang. In heel veel situaties heeft dat waar mensen koning onder God waren, tot heel veel misbruik geleid en heel veel ellende geleid. En gelukkig hebben wij daardoor nu een iets beter systeem in mijn ogen. Maar uiteindelijk zegt God, ik heb nog steeds wel mijn koning. En dat is mijn zoon, Jezus. Aan hem heb ik alle macht in de hemel en op de aarde toevertrouwd. En die koning die laat een heel ander beeld zien. In de gestalte God zijnde heeft hij dat niet tot een roof geacht, maar heeft hij zich ontledigd tot de dood aan het kruis aan toe. Zo ver is hij gegaan om zichzelf aan ons te geven en ons bekend te maken en voor ons te zorgen. Nou, dat is een koning. Ja, dat is even anders dan wat we in de geschiedenis vaak zagen bij koningen. Maar die koning heeft nu wel alle macht in hemel en op aarde. En op het moment dat ik dus zou zeggen, oké, Jezus Christus, de Nazarener, koning van Menno, dan betekent dat iets. Dan betekent het dat mijn knie zich mag buigen voor die koning. Dat mijn tong niet alleen beleidt dat Jezus Heer is, maar dat ik in mijn leven ook ga doen wat die Heer wil dat er gebeurt. En die keuze wil ik je als het ware, die wil ik je vandaag weer voorhouden. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, mag jouw naam daarachter staan op die stippellijnen. Als we zeggen Jezus Christus, de Nazarener, koning van, zeg je dan ook jouw naam? Of zeg je nee, volgens mij was die gestoord, volgens mij klopt hier niks van, volgens mij... Nou, Jezus zelf zegt, of het evangelie zegt op een gegeven moment, er komt een dag, dan zal elke knie buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Nu is het een genadetijd, noemen we dat in de Bijbel, waarbij het een uitnodiging is om de Messias die zichzelf voor jou aan het kruis heeft overgegeven, om de zonde van de wereld en ook jouw gebrokenheid en jouw falen weg te dragen, zodat dat niet meer als een blokkade in jouw relatie met de Allerhoogste zou staan, om die vrijwillig te aanbidden. Om vrijwillig te kiezen en te zeggen, ik wil me aan hem toevertrouwen. Ik wil gaan doen wat hij vraagt en wat hij zegt. Maar er komt een tijd, dan komt hij terug. En dan is het, dan zal het ook een feit zijn. Dat iedere tong zal belijden, Jezus Heer. Want iedereen zal het zien. En elke knie zal zich buigen. Waar het niet goedschiks is, dan zal het dan onder druk zijn. Maar ik denk dan van, hoe kan ik zo'n koning weigeren, mijn leven weigeren, als hij zich zo voor aan mij gegeven heeft. Als hij dit voor mij overgehad heeft. Als hij alles aan mij gegeven heeft. En tot op de dag vandaag, als dat blijkt waar hij koning is, aan de rechterhand van de Allerhoogste zit, alle macht heeft in hemel en op aarde, dat hij op geen enkele manier mij manipuleert of druk op mij zet of wat dan ook, behalve dan dat hij me uitnodigt. Uitnodigt om hem te volgen. En op het moment dat ik daar ja op zeg, dat hij komt met zijn Heilige Geest, dat hij me helpt, dat hij kracht geeft, dat hij troost geeft, dat hij ondersteunt, dat hij me meeneemt, dat hij me leert, dat hij me onderwijst, zonder enige manipulatie of druk. Zo'n koning. Ja, nou ja. Heel simpel eigenlijk. Wat is jouw en mijn antwoord? Nou, ik denk, daarom heb ik ook bewust even voorgelezen, zelfs toen Jezus met zijn discipelen daar zat, na zijn opstanding, zij hem tastbaar voor hun neus zagen, Thomas zelfs de wonden in zijn polsen en in zijn zij heeft aangeraakt. Op dat moment staat er nog steeds eerlijk in het evangelie. Ze zagen hem en ze aanbaden hem, maar sommigen, terwijl ze hem aanbaden, twijfelden. Dus op het moment dat je merkt van ja, dat zeg jij allemaal wel zo prachtig en met heel veel zekerheid en overtuiging, Menno Helmers, maar ik weet het niet zo zeker. Dan ben je een goed gezelschap. Zelfs op dat moment in Matthäus 26 was het, hè? Of 28, wat was het? 28 vers 16. Dan zie je dat zelfs onder zijn naaste volgelingen, die dat allemaal hadden meegemaakt, dat ze nog steeds moeilijk, het niet altijd even simpel vonden om te dealen met die ongelofelijke werkelijkheid, dat de Zoon van God uit de dood is opgestaan. En tegelijkertijd staat er dat ze al twijfelende hem aanbaden. En dat vind ik heel bijzonder en heel mooi. Het kruis is niet alleen een plek voor mensen die het zeker weten. En die helemaal overtuigd zijn. Die precies weten hoe het zit. Die precies snappen hoe het gaat en hoe het gaan zal en waarom enzovoort. Het kruis is een plek waar mensen die gebroken zijn. Die mensen die de weg soms kwijt zijn in het leven. Die het niet altijd zeker weten. Ook helemaal welkom zijn. En waar op sommigen met bibberende handen misschien hun naam op die stippellijn invullen. Of met een vraagteken erachter. Omdat ze niet zeker weten, kan ik dit wel waarmaken? Weet ik eigenlijk wel wat ik zeg als ik mijn naam daar invul? Jezus is ook mijn koning. En toch wil ik het doen. Misschien met in mijn hart dat wat die vader van die maanzieke jongen zei, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Heer, ik denk dat ik dit geloof. Ik denk dat u het bent, maar u kent me. U weet dat ik soms even de weg kwijt ben, dat ik het niet zo zeker weet en dat ik u niet kan vinden en dat ik verdwaal in al die dingen die er gebeuren in mijn leven. Nou, de Bijbel reikt je de hand. Heel duidelijk in Matthäus 28. Kom en aanbid hem met alle anderen. En denk niet dat je de enige bent die het af en toe even zoeken vindt. Maar als je niet op weg gaat, dan kom je ook nergens. Dan doe je ook geen ontdekkingen met hem. Dan doe je eigenlijk, als de fariseeën zeiden, dan maak je een in beton gegoten keuze. Nee, ik accepteer hem niet. Ik geloof het niet. Hij was een gek en op die manier is het maar goed dat we van hem af zijn. En dan zit je ook met een hoop problemen daarna, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden dat ook hadden, want hoe verklaar je al die dingen die er daarna nog zijn gebeurd? Dus vanochtend een uitnodiging om voor het eerst of opnieuw onderweg te gaan achter Jezus aan, de koning der koningen. En ik zeg bewust onderweg, christenen werden mensen van de weg genoemd. En dat is omdat Jezus dat ook zei. Ga dus op weg, zegt hij in Matthäus 28. Ga dus op weg en vertel het aan iedereen. Iedereen die je durft te vertellen, iedereen die het kunt vertellen, iedereen die er voor open staat, vertel over het lege kruis. En vertel over dat bordje wat erboven hing en de stippeltjes, stippellijnen die daar staan. En waar ieders naam thuis hoort. En nodig mensen uit om hetzelfde te doen. Misschien weifelend, misschien nog zoekend, misschien onzeker, misschien gebroken, misschien nog ziek en nog niet beter. Het maakt niet uit, je bent welkom bij dat kruis. Je bent welkom bij Jezus. En je bent welkom om hem te geloven. En om het aanbod van Gods genade in Jezus te ontvangen. En al tastende je weg te gaan zoeken achter hem aan. En daar heb je een heel leven voor nodig. Dus gebruik je tijd goed. Amen. Helder, een beetje. Ja, vragen misschien. Stel ze gerust. Wie weet heb ik geen antwoord, maar wie weet wel. Goed, laten we een moment stil zijn en bij God zijn. En dan wil ik je eigenlijk vragen om even voor jezelf na te denken. Waar sta ik? Hoe denk ik hierover? Zou ik mijn naam daar ook bij willen zetten? Of opnieuw een streep eronder willen zetten onder mijn naam? Of hem weer een beetje, nou ja, de letters weer wat duidelijker willen maken? Je opnieuw toe te wijden aan de koning der koningen. De Heilige Geest, wilt u op dit moment tot ons hart spreken? Heer, u kent ons door en door. U weet wie we zijn en hoe we ons verhouden tot de Heer Jezus. Wilt u laten zien wat u ziet? En ik bid u dat opnieuw die uitnodiging in ons hart mag zingen, Heer. Uw welkom mag klinken. Geef ons de moed, Heer, om te antwoorden. Om Jezus wil.
Bij de voorbeden vanochtend, ik vertelde al, dan